best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Een heel erg goede dag en welkom bij de Belgische hockeypodcast. Ik zie Ernst Baart al grijnzen van hier tot in Tokio. En dat heeft alles te maken met afgelopen weekend in het Belgische hockey, ongetwijfeld. Ernst, vertel eens, naar welke wedstrijden ben jij gaan kijken?
Het was een hele groene lach, dit, Floris. En we gaan het er niet over hebben.
Helaas, we gaan het er wel over hebben. Dat is het enige bestaan van deze podcast.
Wij hebben afgesproken, we kijken alleen maar vooruit, we kijken niet achteruit.
Helaas, we gaan het toch hebben over zowel over jouw twee zons die het hebben gedaan bij Rijkskata en bij Antwerp. En uiteraard ook over de België in het buitenland. Eindelijk eens over leuke dingen.
Ja.
En waarom gaan we het ook niet hebben over de Red Lions vandaag? Zo, we zijn er mee begonnen. Dus jij bent zondag twee wedstrijden gaan kijken. Dat ging dan gelukkig.
Ja, gelukkig. Het zonnetje scheen en de tijden waren ons gunstig gezind dankzij jouw grote vrienden van PlaySports. Ja,
absoluut.
De wedstrijd Vaduz Brekschata, die vooruitgeschoven is naar 12:30. En als dan de andere wedstrijd ook in de Brusselse is, kun je dat perfect combineren. Dus ik was niet de enige die de twee wedstrijden heeft gezien. Vader van Asch. Die eerst zijn zoon is gaan bekijken en daarna op zijn oude clubje ook is komen opdagen. Hij liep wel rond met een grote grijns, ik niet.
Ja, hij heeft dus, voor de mensen die het niet weten, twee keer gewonnen. Laten we beginnen met de brunch, met Vaduz tegen Brekschata. Wat vond je eigenlijk van die wedstrijd?
Ja, op zich een goede wedstrijd. Ik denk dat daar leuk hockey werd gespeeld. Ik denk dat wat niet heeft meegeholpen was de slechte staat van het veld. Met ontzettend veel herfstbladeren op het veld. Die echt het hockey gewoon bemoeilijkt heb. Ik was blij om te zien dat de tv-beelden ze bijna niet te zien waren. Maar voor het publiek die in een zonnetje zat, zag je de bal heel erg moeilijk. En de spelers die gleden continu uit over gladde bladeren. Dus dat was slecht. Ik vond het niveau van arbitrage in die wedstrijd bedroevend. Echt problematisch slecht gewoonweg. Het heeft geen invloed gehad op het resultaat. Gelukkig moeten we er dan bij zeggen. Maar dat is toch echt een punt van aandacht voor het Belgische hockey. Maar voor de rest een leuke wedstrijd gezien. En helaas voor de ploeg die ik dan supporter, stond daar een John Domen vlak voor tijd aan de tweede paal voor een intikkertje op de corner. En zo werd het uiteindelijk meer dan verdiend, denk ik, toch 3-2 voor Vaduz.
Absoluut. Zullen we misschien beginnen met je problematische punten over die wedstrijd? De bladeren die van de boom vallen. Oké, daar kun je als club uiteindelijk weinig aan doen. Wat je wel kunt doen is...
Nou, je kunt er best wel iets aan doen.
Ja, de bomen kun je rooien, maar dat is niet de bedoeling.
En je kunt het veld schoonmaken.
Maar wat ze dus bij Vaduz hebben geprobeerd te doen, maar ze hebben de bladeren aan de ene kant van het veld gelegd, waar de wind vandaan komt. Dus ja, twee minuten later waait alles terug het veld op.
Als je dom bent, ben je dom.
Dus dat had inderdaad wel een beetje beter gekund. Ja. En het had ook invloed op de wedstrijd natuurlijk, die bladeren. Want jij zegt niet alleen...
En voor de supporters, en voor de spelers. En effectief, het heeft een gele kaart opgeleverd voor een bepaalde speler. Hè?
Ja, Christophe Adriaanse die maakt een dribbel, die gaat voorbij. Elliot van Strijdonk, die glijdt ondertussen uit op een paar bladeren die daar liggen. En in zijn val neemt hij Christophe Adriaanse mee. Geheel volgens de regels van het boek krijgt hij daarvoor een gele kaart en 10 minuten straftijd. Maar iedereen voelde wel aan, of iedereen die niet Brekschata gezien is, ik zou het zo zeggen, want iedereen bij Brekschata zei achteraf zeker terecht, maar iedereen die niet Brekschata gezien was, voelde wel aan dat het wel een heel strenge straf was voor Elliot van Strijdonk.
Ja, maar daar krijg je het verschil tussen goede scheidsrechters en slechte scheidsrechters. Ook slechte scheidsrechters kunnen perfect volgens de regels fluiten, maar voelen niet aan hoe de wedstrijd in elkaar zit en voelen niet aan hoe een fase in elkaar zit. Dat maakt bijvoorbeeld een Lorien Delfors een hele goede scheidsrechter, omdat zij perfect aanvoelt als speelster hoe een fase geïnitieerd is en hoe je dat moet beoordelen. En hier liepen er twee rond die daar niet toe in staat zijn. En dat heeft een theoretisch 100% terechte, maar vervelende gele kaart voor Elliot van Strijdonk tot gevolg gehad.
Ik heb op televisie gezegd, eerst kaart misschien wat streng, maar toen ik de herhaling zag, hij pakt Adriaanse.
Nou ja, het is
voor mij had hij, als je de wedstrijd goed aanvoelt, geef je daar gewoon een groene kaart, want... Ja, je pakt wel echt gewoon, je haalt iemand zijn aanval onderuit. Dus je moet wel...
Het is een fout.
Je moet een bestraffing geven. Maar voor mij hoefde die gele kaart niet. Gewoon groen had ook gekund.
Ja, nee. Ik denk als je dan een kaart geeft, dan geef dan degene die je terecht volgens het boekje moet geven. En dat is dan geel en 10 minuten. Maar je kunt ook perfect beoordelen. Ja, het was een overtreding. Je hindert de speler van Brexata. Maar het komt door het uitglijden op gladde bladeren. Dat kun je de speler niet kwalijk nemen. Er zit dus geen opzet in, dus geen kaart.
Maar waarom ik zeg groene kaarten, omdat die gele kaarten die worden natuurlijk bijgehouden de rest van het seizoen. Als je 3 gele kaarten pakt, dan ben je 1 wedstrijd geschorst.
Ja.
Maar dat niet alleen. Het is niet, niet zoals in het voetbal, dan ben je al je kaarten worden kwijtgescholden. Nee.
Je houdt ze bij.
Je houdt ze bij. Dus iedere extra gele kaart levert een extra geschorste speeldag op. En het was de tweede gele kaart voor Elliot van Strijdonk. Dat wil dus zeggen, bij iedere volgende gele kaart is een wedstrijd geschorst.
Ja, nee, dat is bijzonder vervelend voor Elliot. En dat hebben we dan ook gezien in zijn reactie tijdens die fase en na de wedstrijd. Daar kun je als scheidsrechter geen rekening mee houden.
Nee, maar goed, ja, dat de scheidsrechter daar geen rekening mee houdt, dat begrijp ik. Maar ja, je voelt toch aan dat die gele kaart dan net extra zwaar is?
Dus nee, ik ben het niet met je eens dat het eventueel een groene kaart had kunnen zijn als tegemoetkoming in. Hè. Voor mij is dit een onopzettelijke overtreding, dus gewoon een fout voor Brax, het bal meekrijgen en geen kaart, zou ik logisch hebben gevonden.
Oké, maar wat ik nu zou doen, eerste wedstrijd van de play-offs. Je weet, Elliot van Strijdonk, als die nog eens geel pakt, dan is die de volgende wedstrijd geschorst.
Ja.
Ik zou ieder duel vol aangaan op Elliot van Strijdonk en proberen die kaart aan te smeren.
Ja, of voor de wedstrijd zijn veters losmaken, dat hij nog een keertje valt.
Nee, maar bedoel, dat weegt natuurlijk wel door.
Absoluut.
Zeker in dit systeem. Vorig seizoen heeft hij ook een hele play-offs gespeeld met 2 gele kaarten achter
klopt,
zijn naam.
Klopt.
Op een of andere manier speelt het toch altijd mee.
Absoluut.
En de play-offs zijn nu een ronde extra,
ja,
waardoor natuurlijk een schorsing extra zwaar weegt.
Klopt. Nu, als er één club is die dit kan dragen, dat een speler van dat niveau wegvalt, dan hebben we het al over Vaduz. Het is denk ik de ploeg met de meest complete kern op dit moment. Waar ook de jonkies gewoon op goed niveau aan het spelen zijn. En dus met alle respect voor de kwaliteiten van Elliot van Strijdonk, die daar belangrijk is in de verdedigingslinie. Ze gaan het wel kunnen opvangen. Maar het is vervelend voor Elliot, daar ben ik mee eens.
De wedstrijd zelf dan, laten we wel wezen, Vaduz terecht gewonnen. Zeker op basis van de hele wedstrijd, als je alles bij elkaar bekijkt.
Ja, of laat ik zo zeggen, zeker op basis van de beslissende momenten van de wedstrijd. Daar was Vaduz gewoon heer en meester op het veld. Over de hele wedstrijd, denk ik dat een gelijkspel er ook wel had ingezeten. En zeker niet onverdiend zou zijn geweest.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Nee, goed, maar dat is dan ook misschien de gekleurde bril waar ik mee kijk. Maar zelfs zonder gekleurde bril zou ik dit zeggen, denk ik.
Toch wel sterke internationals, moet ik zeggen. Want dat middenveld met Bokar, Domen en Gugnaar.
Hebben we daar nog niet genoeg over deze wedstrijd gehad, Floris?
We hebben het eigenlijk nog niet over de wedstrijd gehad. We hebben het over een gele kaart gehad.
Ja.
Het valt wel op. De internationals daar spelen echt op hoog niveau.
Ja, het is een ploeg met veel internationals, met veel ervaren mannen ook natuurlijk inderdaad. En die internationals die zitten nu in een fase waar ze gelijk allemaal toch relatief scherp staan. Hè. Het is een selectiemoment voor het WK. Ja, dat zie je. Die jongens die spelen op niveau.
Oké, Vincent Van Ange heeft misschien 2 reddingen moeten doen op een hele wedstrijd. En heeft dan 2 doelpuntjes geslikt. Hij heeft eigenlijk niet zoveel moeten doen.
Nee, klopt. Bij Brax gaat dat zonder het vizier niet heel scherp.
Nee, oké, goed. Dan die andere leuke wedstrijd van jou, zondagmiddag. Antwerp op bezoek bij White Star. Een wedstrijd waar wij met z'n allen van uitgingen. Dat Antwerp daar wel zou gaan winnen.
Dat had ook absoluut gewoon gemoeten. We hebben een van de ene goede wedstrijd om 12:30 middags naar een bijzonder slechte wedstrijd om 3:00 namiddags gekeken. Niveau middenmoot eerste klasse. White Star die verdient wint, maar dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat Antwerpen gewoon weg slecht tot bijzonder slecht heeft gespeeld.
En vooral alweer in het vierde kwart wedstrijd weggeeft.
Ja, maar goed, daar gaat het over. Je moet je wedstrijden leren beheersen en je moet op de belangrijke momenten moet je er staan. Dat is de hele eiereten. Kijk, iedereen kan 5 minuten lang goed hockeyen. Dat zie je elke ploeg op welk niveau van Eredivisie ook doen. Iedereen is in staat om 10 minuutjes leuk hockey te laten zien. Maar met 10 minuten kom je er niet. Je moet 70 minuten kunnen hockeyen.
Moeten we dan hier wijzen naar jouw zoon, de coach, Jeroen Baart?
God, die moet vooral in de spiegel kijken. Maar ik denk dat... dus klinkt misschien een beetje vreemd dat nou mijn zoon is. Maar het zijn de spelers die het moeten doen. En natuurlijk heeft een coach invloed. Maar als je spelers niet spelen, dan kun je als coach ook bitter weinig doen. Ik denk dat er deze week harde woorden zijn gevallen op de trainingsdagen. Zowel bij Brax als bij Antwerpen.
Ja, ik kwam Matteo Grijsbeer tegen deze week. Die was er echt het hart van in. Ik denk dat er ook oplapwerk zal nodig zijn bij Antwerpen.
Ja, absoluut. Het is gewoon een mentale kwestie. Punt. Als je gewoon puur kijkt naar de hockey en kwaliteiten, dan had Antwerpen met 6-7-0 moeten winnen op White Star.
Zal ik iets positiefs zeggen? Het is bijna winterstop. nee, maar goed, ze spelen nog wel dit weekend tegen Heracles en de week daarna spelen ze tegen Dering. Ik vermoed wel dat ze dan de laatste 3 weken tegen 2 van die ploegen waar ze tegen spelen, die gaan ze dit seizoen nog eens tegenkomen in
de play-off.
In de play-downs, of hoe moet je dat dan zeggen, de degradatiepoelen. Ja. Ja, als je nu 2 keer nog zwaar verliest, dan ga je daar met geen lekker gevoel de winterstop in. En laten we ze wel wezen, dan ga je ook de terugronde niet met een lekker gevoel in.
Nee, nou goed, dat hangt er vanaf wat je doet tijdens die winterstop. Ik denk dat het een heeft niet noodzakelijk met het ander te maken. Als zij een goede stage loopt en een aantal goede trainingen loopt tijdens die winterstop, kan dat mentale gevoel weer helemaal omgedraaid zijn.
Maar ze moeten daar mannen met baarden nemen. Een eentje die er een baard heeft is Erik van Wanrooij. Die hebben ze dan toch wel nodig in zulke wedstrijden.
Absoluut. Maar goed, als Erik van Wanrooij een domme rode kaart pakt, dan zit niet alleen hij op de blaren, maar ook zijn ploeg. En dat is deze zondag weer duidelijk gebleken.
Oké, dus wordt vervolgd komend weekend Antwerpen dan tegen.
Ja, kunnen we het nou eindelijk hebben over de wedstrijden en vooruitkijken?
Nee, we kunnen nog een beetje terugkijken op de andere resultaten. Was er nog een ander resultaat dat jou van mij opviel? Bij mij wel.
Echt opviel? Nee. Wat een beetje misschien uitzonderlijk voor de meeste mensen zal zijn geweest, zijn gewoon 12-0.
Ja, ik vond vooral de dat Gantoise uiteindelijk wint van Dragon, dat had ik misschien nog wel ergens verwacht. Maar dat het 5-3 werd.
Dat is een van de weinige wedstrijden die ik vorige week juist voorspeld heb.
Ja. Dat is ook bij gevolg een van de weinige wedstrijden dit seizoen die je juist voorspeld hebt.
Absoluut. Nee, maar Gantoise Dragon heeft mij niet verrast. Een Tolini die klaarblijkelijk on fire is met 3 goals op de PC. Toch de man met wellicht de hardste sleep in België. Hij speelt thuis zoals vorige week Fabrice Rogge, de voorzitter van Gantoise, ook al liet weten, is het een speler die als hij thuis speelt het veld goed kent en dus beter sleept dan als hij uitspeelt. En dat laat hij in deze wedstrijd duidelijk zien.
Weer 3 doelpunten erbij, dus
zo gaat dat.
Een van de kansen hebben ze op de topschutters.
En Dragon 0-9.
0-9, inderdaad. Ze hebben volgens mij wel tegen de 3 beste ploegen uit de competitie gespeeld met Racing Waddux en Gantoise.
Dus ja, ik weet niet of het alle 3 de 3 beste zijn. In ieder geval,
Nee, maar wie staat er 1 in Pool AB? Dat is Waddux, wie staat er 2 in Gantoise en wie staat er 1 in Pool A?
Halverwege, dat zegt niks.
We gaan er iets op zetten. Ik denk echt dat die ploegen die we nu hebben opgenoemd, dus dat Racing bovenaan in Pool A eindigt dit seizoen.
Die kans is heel groot.
Waddux wordt nummer 1 in Pool B en Gantoise wordt nummer 2.
Gantoise nummer 2 weet ik nog niet, maar die maken absoluut kans. Voor de rest moet ik zeggen, niet heel erg veel verrassende uitslagen. Racing die gaat winnen op Dering, 3-6.
Zonder Tombon, maar...
Maar ook dat maakt niet heel erg veel uit daar. Wat hebben we dan nog allemaal gehad? Leopold Beerschot, 3-2. Dat is een wedstrijd die alle kanten op had kunnen gaan in principe. Mm-hmm. Maar waarbij de grote spelerstof is in opgestaan, denk ik ook, hè.
Mm-hmm. En dan de enige wedstrijd waar we het nog niet over gehad. Heracles tegen Oré, 2-3. Heracles, ook geen geweldig seizoensbegin.
Nee, het is een ploeg die duidelijke ups en downs laat zien inderdaad. En voor mij niet duidelijk waar dat er nog aan ligt. Maar wie weet ik na volgend weekend daar iets meer over kan vertellen.
Ik heb ook 2 wedstrijden gezien op zondag. Ik ben Antwerp tegen White Star. Floris.
Jij hebt 1 wedstrijd gekeken, Floris.
Ik heb de topper gekeken bij de dames. Het was Brekschatta tegen Waddux.
Je hebt lekker in het zonnetje gezeten. Je hebt een beetje te babbelen met de bondscoach, als ik het goed begrepen heb. Dus, ja,
klopt. Maar ik heb wel spektakel gezien. 4-4. En ik moet zeggen, Brekschatta heeft vooral niet gewonnen dankzij zichzelf. Want bij die dames, onwaarschijnlijk. Het had bij de rust, zei Niels Thijssen nog tegen mij. Ja, als het op het einde van de wedstrijd geen 6-3 wordt voor Brekschatta, dan klopt er iets niet. Ja, er klopt dus iets niet. Dat werd 4-4.
Dat was duidelijk. Maar goed, ik ben blij dat ik naar... Weinz naar Antwerpen gaan kijken.
Ja, nee, ik ben uiteindelijk wel blij dat ik die topper bij de dames heb gezien. Maar wat Dux. Dus eigenlijk weer een puntje gepakt. En blijft daar, moet daar Gantoise in hun poelen een beetje laten gaan. Maar ach.
Ja, want het was wel de droom vorige week van Fabrice Rogge om met dames en heren kampioen te worden. Maar wie weet, ik denk dat wat Dux op dit moment de betere papieren heeft om daarvan te dromen.
Ja, maar Gantoise voorlopig wel nummer 1 daar bij de dames. Maar goed, het kan, het kan.
Halverwege het seizoen, ook daar, zelfs bij dames zegt dat niet veel.
We hebben het al een beetje gehad over Antwerpen Heracles. Ja, cruciaal kun je die wedstrijd niet noemen, maar je moet wel.
Nee, maar langs de andere kant, het zijn wel de wedstrijden waar je toch eens een keer punten moet gaan pakken en waar je een beetje vertrouwen moet gaan tanken.
Volgens mij veel druk op de schouders van Heracles.
Ja, ik denk dat de druk op dit moment in alle eerlijkheid bij beide ploegen ligt. En dat het ook twee ploegen zijn die absoluut aan elkaar gewaagd zijn. Maar nee, ik denk dat de druk daar evenredig verdeeld is.
Ja, Heracles staat er wel voorlopig op een vijfde plaats. Evenveel punten als Dering. Maar stel je verliest van Antwerpen.
Het kan iedereen zomaar overkomen. Je zou het niet zeggen dit seizoen, maar het kan iedereen zomaar overkomen.
En anderzijds, als ze winnen van Antwerpen, kunnen ze wel goede zaken doen, want Dering gaat op bezoek bij Oré. En wat weten we sinds dit seizoen? Oré is een topclub.
Ook dat durf ik nog altijd te betwijfelen. Laat ik zo zeggen dat Oré absoluut de titel van de verrassing van het seizoen tot nu toe verdiend heeft.
Thuis winnen van Dering, dat denk ik wel. Hè?
Ja, goed. Kijk, we weten allemaal wat de thuis reputatie is van Oré dankzij hun vreselijke veld. Nog slechter dan dat van Wadux vorige week. Ik denk dat Oré daar zeker de grootste kans heeft om te winnen. Dat klopt.
De affiche die misschien het meest in het oog springt is de Ukkelse derby racing tegen Leopold.
Ja, vooral voor de Brusselse supporter is dat de wedstrijd van dit komende weekend inderdaad. Ja.
En wie denk je dat het zal halen? Ik denk Racing.
Goh, ik denk in alle eerlijkheid dat Leopold daar best in staat is om het Racing moeilijk te maken. Ik denk dat ze... maar Racing zal... Op papier hebben ze een beetje het voordeel. Thuiswedstrijd. Dus een licht voordeel voor Racing is niet onlogisch, denk ik. Maar ik durf ook te zeggen dat Leopold daar wel eens een keer voor een verrassing zou kunnen zorgen. Ja. Zij komen tenslotte uit de EL. Hebben een top teambuilding achter de rug. Dat zou een factor kunnen zijn die maakt dat Leopold toch Racing iets moeilijker kan maken dan wat de meeste mensen zullen denken.
Maar het is een midweekwedstrijd geweest. Racing bulkt van de internationals. En over het algemeen verteren die dat soort dingen wel beter.
Dat klopt, inderdaad. Dus dat zou dan weer eens een keer in het voordeel van Racing kunnen zijn. Want ja, de ploegen zonder veel internationals zullen het moeilijker hebben om twee wedstrijden op een week te verteren dan de ploegen met vele internationals. Dat is nu eenmaal een feit.
Oké, en dan de andere twee ploegen die wedstrijden in de benen hebben, spelen toevallig ook tegen elkaar. Dat komt dan weer allemaal goed uit.
Ja.
Braxgata tegen Gantoise.
Ja, de wedstrijd van de week, hè?
Die wedstrijd is ook trouwens live te zien op PlaySports, ook om 12:30. Dus,
lekker bij de lunch, mensen kunnen allemaal naar de tv kijken of richting Braxgata komen als je in de buurt zit.
Ja, en dan kun je daarna nog een andere wedstrijd gaan kijken. Maar goed... ja, zeg het maar. Wie is er favoriet? Ja, jij gaat nu weer zeggen Braxgata, maar...
Ja, waarom vraag je me dan?
Nee, maar goed. Als je 4 wedstrijden op rij hebt verloren, dan mag je eigenlijk nooit spreken van een favorietrol.
Nee, klopt inderdaad. Als je gewoon kijkt naar de recente resultaten en naar het recent vertoonde spel, dan is wellicht Gantoise... heeft die betere kaarten voor deze wedstrijd. Maar neem je weg dat Braxgata een ploeg blijft die van alles en iedereen kan winnen. En thuis, we hebben het gehoord dat Tolini heeft het moeilijker met slepen in de uitwedstrijden. Dus laten we hopen dat hij dat opnieuw bewijst. Ja, maar er zullen meerdere domino's moeten vallen bij Brax om het waar te maken. Goed, de ploeg waar mijn zoon in speelt, dus ik blijf uitgaan van een winst voor Braxgata.
Oké, een winst voor Braxgata al denk ik wel als Alan Sullivan terug begint te scoren. Dat ze niet alleen hoeven te teren op die corner van Tolini. Alan Sullivan, afgelopen weekend was de eerste wedstrijd dat hij niet kon scoren dit seizoen.
Nee, klopt, absoluut. Maar Gantoise is een ploeg die goed aan het spelen is. Ik heb ze zien spelen tegen Antwerpen. Dat was een hele leuke wedstrijd om te zien. Een van de weinige goede wedstrijden die ik dit seizoen al gezien heb. Het is gewoon een ploeg met veel kwaliteit.
Ja, ze speelden ook. Hun laatste wedstrijd die ze verloren, die was tegen Wadux. Toen speelden ze zonder hun 3-jarige Tijnen, speelden ze eigenlijk ook goed. Dus,
absoluut. Wordt een leuke pot.
Oké, dus daar gaan wij zondag om 12:30 beide dan blijkbaar naartoe.
Ja, komen elkaar weer tegen.
Ja, dat geeft veel opportuniteiten, hè? Want vanuit Bergschat raak je denk ik wel het hele land om andere wedstrijden te bekijken. Misschien de dichtste verplaatsing die mogelijk zou kunnen zijn. Beerschot tegen Wadux.
Ja, op zich een leuke wedstrijd. Ik ga er niet naar kijken. Sorry, Beerschot. Voor mij wordt het toch Antwerp-Heracles daarna. Maar ja, Beerschot-Wadux wordt sowieso een pittige wedstrijd. Op de een of andere manier heeft Wadux het blijkbaar altijd moeilijk op Beerschot. Als je kijkt naar de resultaten in het verleden. Blijft gewoon een ploeg die ook iedereen kan verrassen, Beerschot.
Ja, ik had ze misschien wel tegen Leopold.
Ja, iets hoger geschat. Ja.
Ja, als ze daar die punten nu hadden gepakt, dan had ik misschien gezegd, nu gaan ze stutten tegen Wadux. Ja. Maar Wadux, het is gewoon een trein.
Het is op dit moment een machine die absoluut aan het lopen is. Op dit moment is Wadux eigenlijk al zeker.
Volgens mij hebben ze zich vorig weekend ook gewoon geplaatst voor de play-offs.
Ja, ik zou het eigenlijk niet eens weten, maar het zou best
hoeveel
wel
kunnen. Hoeveel wedstrijden hebben ze gespeeld? Ze hebben er nu 7 gespeeld van de 16, dus er zijn nog 9 wedstrijden te gaan. Je kunt nog
27 punten, dat zijn er nog veel. Natuurlijk.
Maar ik denk dat ze, als ze dit weekend winnen, dat het bijna zover is.
Ik denk het ook. Het is absurd hoe vroeg en hoe ver ze voorstaan.
9 punten.
Duidelijk verdiend. Wadux is de ploeg die in vorm is. Dat hebben ze afgelopen zondag weer laten zien. Alle zondagen tot nu toe laten zien. En dus logischerwijs gaan ze daar ook gewoon hun 3 punten weer pakken.
Mm-hmm. Andere mogelijke verplaatsing vanuit Boom zou kunnen zijn Dragon tegen White Star. Dat is misschien een verplaatsing die ik wel ga maken.
Ja, misschien inderdaad.
Dat is omdat ik dit seizoen White Star ook eens wil zien.
Och, waarom zou ik het even zeggen? Maar goed.
Omdat Dragon daar gewoon 8 doelpunten gaat maken.
Dat zou zomaar eens keer kunnen inderdaad. Ik denk dat inderdaad een pak slaag gaat worden voor White Star.
Oké, dat is dan vrolijk vooruitgekeken op het komend weekend. Andere vaste rubriek bij ons is natuurlijk de Belgen in het buitenland. Zullen we beginnen met de Spanjaarden? Dubbel weekend in Spanje. Op vrijdagavond stond daar het Belgisch onderrondje op het programma. Hè, de vorige week aangekondigd.
Was het Golaceta Barcelona of was het Barcelona Golaceta?
Het was Golaceta Barcelona in het Baskeland. En er heeft dus een Belg gewonnen.
Er heeft zelfs een Belg gescoord. Die hadden we niet zien aankomen.
Nee, Cedric Struijf die heeft gescoord, maar heeft wel verloren. Dus ja.
Ai. Ja.
Waardoor Barcelona terugkomt. Op Golaceta op 1 puntje daaronder in bijzonder.
Spannend in Spanje.
Eerste overwinning van Barça dit seizoen. 1-5. En dan vrijdag hebben ze beide gewoon zwaar verloren. Golaceta tegen Egara 0-5. En Barça had toch verloren van de buren van CD Terrassa. De tweede ploeg uit Terrassa. Dat is toch een wedstrijd die je misschien thuis moet winnen.
Dat is zelfs de derde ploeg uit Terrassa in al die tijd. Als het niet de vierde is. De derde geloof ik inderdaad. Nee, dit zijn wedstrijden die zij inderdaad hadden moeten winnen. Als ze daar nog een beetje stappen hadden willen zetten. Dus ik vrees voor het seizoen van meneer Bosman en Barcelona.
Ach, goed. Hij heeft wel gewonnen. Laten we er vooral van genieten.
Zo is dat.
Meer België in de hoofdklasse natuurlijk. De twtwee broertjes van Doren stonden tegen elkaar.
Een broederstrijd.
Den Bosch tegen Bloemendaal, dus voor de mensen die nog niet mee waren. Ja. Het werd een 1-4 overwinning voor Bloemendaal.
Duidelijk. Ik denk dat Bloemendaal op dit moment soeverein de heerser is op de Nederlandse hockeyvelden, zoals Wadux dat hier is op de Belgische hockeyvelden. En dan ga je bij een challenge ga je gewoon uitwinnen met 1-4.
Dat Den Bosch uiteindelijk verliest van Bloemendaal.
Is een normaal resultaat.
1-4 hadden ze misschien, denk ik wel gehoopt om het ietsje spannender te maken.
Ja.
Andere Belgen uiteraard ook gespeeld. Rotterdam tegen Oranje-Rood. Moet je dat nog een topper noemen?
Ja, nee, dat is absoluut een topper. Dat zijn twee ploegen die vol voor de play-off gaan. Vol hun ambities voor de play-off ook hebben uitgesproken. Twee ploegen die het absoluut al hebben waargemaakt in het verleden. Dus dat is zeker in Nederland een topper te noemen. Ik denk ook dat de sterkste ploeg daar op dit moment gewonnen heeft. Want dat was een 3-4 overwinning uiteindelijk voor Oranje-Rood in Rotterdam. Met een doelpuntje van Thomas Briels.
Die gaat volgens mij echt ontploffen op het WK. Die is echt naar een bloedvorm aan het toegroeien. Die gaat ons wereldkampioen maken.
Ja, blijven dromen, Floris. Blijven dromen.
Dan alweer, Alexander Hendricks heeft opnieuw Pinoquet gered uit bij Klein Zwitserland.
Ja, absoluut. De wedstrijden waar Pinoquet punten moest pakken. Dat is een reeks waar ze nu een tijdje al mee bezig zijn. En ze pakken iedere keer punten. Maar helaas niet genoeg punten. Want opnieuw was het maar een gelijk spel. Tegen Klein Zwitserland. Een grote naam uit het verleden. Maar een klein ploegje in deze hoofdklasse. Dus als je daar een beetje ambities hebt om aan te sluiten bij het linker rijtje, zoals ze dat in Nederland noemen, dan had je die wedstrijd gewoon moeten winnen. En het is uiteindelijk Alexander Hendricks die met een corner een paar minuten voor tijd opnieuw een puntje heeft moeten redden.
Ja, en voorlopig blijven ze daar dan net boven de playdowns, heet het daar zeker?
Ja, inderdaad. Dus die staan een beetje in de middenmoot op dit moment. Maar er is een groot verschil met de echte top inderdaad.
Ja, de top 7 en dan heb je de rest.
Dus, dat klopt inderdaad. Maar wat goed nieuws is dat een van de slepers voor, of de mogelijke slepers voor de nationale ploeg, Alexander Hennings, toch laat zien dat hij op de cruciale momenten er iedere keer staat. En dit in de competitie met toch enige renommee.
HGC van Tanguy Cozijns heeft makkelijk gewonnen van Sigstoot tot daar aan toe. Maar vooral in de stand, superboeiend. Bloemendaal is aan de leiding met 26 punten. En dan volgt daar een drietal met 20 punten, waaronder dus HGC, dus voorlopig tweede.
Absoluut, doen het bijzonder goed. Nog helaas zonder Max Plemvaux, altijd uit met zijn blessure. Maar Tanguy Cozijns draait volop mee en HGC doet het bijzonder goed dit jaar.
Het is natuurlijk geen dubbel weekend in Nederland, behalve dan voor twee ploegen. Oranje-rood speelt een inhaalwedstrijd tegen Amsterdam. Dat wordt wel interessant. Dat is vrijdagavond.
Dat zijn altijd potjes op scherp van de snee. Dus dat is trouwens in Eindhoven?
Het is, ik zal het er gewoon even bij nemen. Het is in Eindhoven, ja.
Kijk, maar dat is toch iets om te onthouden misschien. Om te gaan
vrijdagavond,
kijken.
Vrijdagavond, dus vanavond. Voor de mensen die meteen luisteren en voor de mensen die later luisteren, te laat.
Ja, helaas, helaas.
Nee, goed, dat wordt interessant om te volgen daar. En jij hebt mij terecht gewezen. Er speelt nog een Nederlander. Misschien wel die wedstrijd bij Oranje-Rood tegen
Absoluut,
Amsterdam.
Absoluut. Ja, we zijn al die weken zijn we al een van de Belgen vergeten in de hoofdklasse. Moeilijk om hem echt te Belg te noemen, want als je hem hoort in zijn taalgebruik is het een volbloed Hollander. Maar Philip van Leeuwen, keeper bij Amsterdam, ex-keeper bij Antwerp, speelt al een paar jaar vanwege zijn studie ook in Nederlandse clubs. Heeft gespeeld bij Cartouche in de overgangsklasse, was tweede keeper bij HGC in de hoofdklasse en is nu voor het tweede seizoen bij Amsterdam als keeper aan de slag. En daar is een wisselrol tussen de twee keepers. Dus om hem om spelen Jan de Wijkersloot, de Nederlandse keeper, en Philippe van Leeuwen, de Belgische keeper.
Oké, goed. Dus we houden het in de gaten, zo de Belgen in het buitenland. Dus dat op vrijdag dus zeker Oranje-Rood tegen Amsterdam. Superleuke wedstrijd.
Absoluut.
En dan komend weekend staat daar nog iets interessants te gebeuren. Ja, Oranje-Rood tegen Den Bosch.
Ja, op zich altijd leuke wedstrijden. Dat zijn een beetje de derbies uit het Brabantse, uit het Nederlands Brabants. En dat zijn toch altijd wedstrijden met veel sfeer, veel ambiance. Niet altijd garant voor het mooiste hockey. Maar zoals Den Bosch dit jaar aan het spelen is, zou dat best maar eens een keer een leuke pot kunnen zijn inderdaad.
Mm-hmm. En dan pik ik er misschien nog één wedstrijdje uit. Pinoquet tegen Amsterdam in het Amsterdamse Bos. Heel belangrijk.
Ook een derby daar inderdaad. Ja. Maar ik denk dat het daar gewoon een pak slaag gaat worden voor Pinoquet.
Ik hoop voor Alexander Hendricks dat die Pinoquet er weer even uitrekt.
Het zou leuk zijn als hij eens een keer de winnende kan scoren.
Ja, dat denk ik ook.
En ja, zeker, tegen Philippe van Leeuwen misschien wel.
Ja, wie weet. ik vermoed dat daar dan een of andere TD ontspringt.
Die dingen worden op zijn Hollands worden die geplant. Die worden niet ontstaan. Ja, maar ontstaan niet
als ik
spontaan.
Als ik er nu eentje komend weekend zou plannen, zouden we toch wel bij Pinoquet Amsterdam zijn.
Ja, maar Pinoquet kunnen ze een goede TD vieren. Bij Amsterdam is dat meestal wat minder.
Oké, tot zover de Belgen in het buitenland. Goed, nu we het toch hebben over onze internationals in de hoofdklasse. Een paar weken geleden gingen de Belgen op stage naar Londen. De Red Lions speelden daar twee wedstrijden. Als je die selectie er even bij neemt, van de jongens die er toen bij waren. Uiteraard geen spelers van Leopold zijn de Dorian Thierry, omdat hij EHL speelde. Ja. Maar ook geen Thomas Briels, omdat hij naar Barcelona trok met Oranje-Rood. Laten we wel wezen, ik denk niet dat Dorian Thierry naar het WK gaat.
Nee, ik denk dat hij toch op de boksen heeft tegen iets te sterke concurrentie bij de nationale ploeg. Dus nee, ik vrees dat Dorian inderdaad zal afvallen.
Maar dus, als je dan kijkt naar de selectie die erbij was, volgens mij is hij grotendeels de ploeg.
Wat ook logisch is, dat je daar grotendeels de ploeg gaat spelen die je eigenlijk mee zou willen nemen naar India. Het is een oefenwedstrijd voor iets.
Van de selectie die wij in ons hoofd hebben, zijn er nu 21 spelers. Moeten er dus nog 3 afvallen?
Ja, minstens.
Dus ja, minstens. Ja,
er kan altijd zomaar een verrassing bij komen. Je weet het nooit.
Nee, maar ik vermoed. De twee doelmannen, daar zijn we van overtuigd. Varasje nummer 1, Van Doren nummer 2.
Ja, lijkt me logisch. Ook daar afwachten als er geen blessures zijn, nee, natuurlijk. Maar normaal gezien zijn dat nummertje 1 en nummertje 2.
De verdedigers heb je Arthur van Doren, Loïc Luipaard, Gauthier Bocard, Arthur de Slover en Manu Stokbroeks. Die zullen wel meegaan, denk ik.
Ik denk dat er daar weinig verrassingen in zullen zitten.
Dan hebben we het startende middenveld met Felix de Nijer, John Donderman en Simon Gugnaert. Dat zijn certitudes, denk ik wel.
Absoluut.
Dan Wijnier lijkt me ook 100% overduidelijk. Die gaat mee. Dan zal het volgens mij wel gaan tussen Mermans en Kina.
Klopt, inderdaad. En daar zal het een beetje van de vorm van de dag afhangen. En,
Antoine Kina was wel niet mee naar Londen.
Klopt. Langs de andere kant speelt Antoine Kina op dit moment wel goed met zijn Gantoise op dat moment. En heeft daar een belangrijkere rol, denk ik, dan Mermans.
Het is een beetje gut feeling, maar ik denk dat Mermans het zal halen.
Zal ik dan zeggen dat Antoine Kina het gaat halen?
De kerk in het midden gehouden bij de Belgische hockeypodcast. Prima werk van ons. Maar goed, waar het echt om gaat, dat weten we allemaal. Voorin, Thomas Briels, zeker en vast de kapitein. Dat lijkt me wel heel logisch. Tom Boon, daar, jij vindt het niet de allerbeste spits, maar gaat wel gewoon mee.
Ja.
Dan Florent Van Obel, de man die al lang de gouden stick had moeten winnen. Die gaat ook wel mee. En dan wordt het interessant, hè? Cédric Charlier, Tanguy Cozijns, Amoury Keusters, Sébastien Doquier en Nicolas de Kerpel. Zeg het maar.
Ja, inderdaad. Daar is de grootste strijd. Ik weet niet of dat het meest interessante is, de aanvallers. Want ik denk dat een toernooi wordt gewonnen vanuit de verdediging, niet vanuit de aanval.
Ja, maar dan worden we wereldkampioen. Kijk naar die verdediging.
Nee, echt niet. Floris, er zijn twee ploegen die qua verdediging minstens even goed zijn als de Belgen.
Vind jij de verdediging van Australië even goed als die van België? Vind ik niet.
Nee.
Duitsland en Nederland.
Juist, jongen.
Martin Heener, echt waar, die speelt bij België niet.
Dat weet ik niet.
Martin Heener speelt, ben ik 100% van overtuigd, speelt niet bij België.
Ja, dat weet ik dus niet. Ik snap wat je bedoelt. Martin Heener is een hele trage speler.
Een hele trage.
Een bijzonder trage speler. Maar wel een speler met heel veel inzicht. Mentaal ontzettend sterk. Die in cruciale momenten het verschil kan maken vooruit.
Slimme kerel.
Hele slimme speler. Ja, ik zou dat niet zomaar luid op willen zeggen als ik jou was. Ja,
ik denk echt dat hij niet geselecteerd zou worden bij ons.
Hij zou harder moeten vechten voor zijn plek dan bij de Duitsers voorzicht.
Maar goed, jij vindt dus dat ook Nederland een betere verdediging heeft.
Nederland heeft een betere verdediging dan België, ja.
Vind jij echt?
Ja, 100%. Wie was de kampioen op het Europees kampioenschap?
Ja, maar dat is toch niet op verdediging dat ze Europees kampioen zijn geworden.
Hou jij het maar bij dames hockey, jongen. Absoluut. Nederland heeft gewonnen omdat ze een betere verdediging hadden. 100%.
Ja, ik vind niet dat Nederland per se altijd een betere verdediging heeft. Oh,
dan... Zeker niet per se altijd. De Belgische verdediging heel dicht bij het niveau van Nederland zit. Dat klopt. En Arthur van Doren is natuurlijk een wereldspeler buiten competitie. Maar een verdediger is niet één man.
Nee, natuurlijk.
En als je naar het geheel kijkt, vind ik op dit moment...
Ja, we kunnen man op man zetten. Hè? Mink van der Weerde of Loïc Luipaert, dan ben ik misschien wel geneigd om Mink van der Weerde op dit moment te zeggen.
Ja, Glenn Schuurman. Maar zet hij tegenover een...
Bokaar. Dat is de positie van Bokaar.
Min of meer gelijkwaardig, zoals hij.
Min of meer gelijkwaardig. Nou. Oké, wie speelt er de rechtsback bij Nederland?
Mink van der Weerde.
Die speelt alle posities.
Mink van der Weerde speelt ofwel linksback of wel rechtsback. Speelt aan de vleugel. Ja.
Oké, dan heb je Stokkie heel ander type. Denk ik niet te vergelijken met elkaar.
Nee, maar altijd Mink van der Weerde. Ja, altijd. En als verdediger. En als extra toegevoegde waarde. Als joker, als sleper. Als mentaal voor de ploeg. Over de hele lijn.
Ja, dan heb je Arthur van Doren.
Ik vind Arthur van Doren is op dit moment absoluut wereldspeler. Maar goed, dan heb je in Nederland heb je en Sander de Wijn en Sander Baar die absoluut op dat niveau zitten. In Nederland heeft er daar twee van rondlopen. En België heeft er daar maar eentje rondlopen.
Wie is dan de vijfde verdediger bij Nederland?
Joep de Mol?
Ja, dat is de slover. Ja, vind ik ook 50-50.
Nee, ik denk dat Joep de Mol verder staat dan Arthur de Slover op dit moment. Heeft meer ervaring. Dat zijn toch de elementen die een rol gaan spelen in zo'n WK.
Ik denk echt dat de Slover een betere hockeyer is.
Ik denk dat Arthur de Slover heeft het in zich om misschien een nog betere hockey te worden dan Joep de Mol. Maar op dit moment heeft Joep de Mol gewoon meer ervaring dan Arthur de Slover.
Ik vind Joep de Mol af en toe toch wel foutjes maken die de Slover echt niet maakt.
Ja, nou, oké.
Ja, dat is mijn mening, hè. Ja. Maar goed, dus nog 5 weken tot het WK. De selectie die wordt binnen 2 weken gemaakt, zowel bij Nederland als bij België. Dan weten we meteen hoe de vork daar aan de steel zit.
Ja, we zijn trouwens in België nog Alexander Hendricks vergeten in de verdediging, maar die zal het moeilijk hebben om zijn plek te verdienen.
Gaat hij mee, denk je?
Goh, hij is op dit moment een kanshebber, maar...
Hangt er vanaf, want ik weet van Shane McLeod, die heeft graag 3 strafcornernemers mee. Dus dan hebben we met Tom Boon hebben we er 1, met Loïc Luipaert hebben we er 2. Ja, dan zal het Tanguy Cozijns...
Nicolas de Kerpel of Alexander Hendricks.
Ja, vrezen Alexander Hendricks net erbuiten zal vallen. Ja. Maar het interessantste wordt in de aanval de Kerpel, Kozijns of Keusters. Eén van die drie zal het worden, denk ik.
Ja, inderdaad. Dat is moeilijk in de schat op dit moment. We zien Kozijns natuurlijk weinig spelen. Ik zal het je na dit weekend weten te zeggen wat ik van Keusters en van de Kerpel vind op dit moment.
De Kerpel is op dit moment de beste speler bij Heracles, zonder enige twijfel.
Ja, maar bij Heracles, dat wil ik zeggen ten opzichte van de nationale ploeg natuurlijk.
Maar ze spelen wel met twee in die ploeg natuurlijk, hè? Keusters en de Kerpel. Als het daar tussen gaat, dan denk ik
dat het zijn twee andere spelers. Het zijn
absoluut.
Twee andere spelers, dus je gaat kijken in hoe complementair zijn ze en waar zitten de gaten in het team. Waar kunnen zij aanvullend zijn? Dus ja, daar gaat veel van afhangen.
Maar ik denk dat het de Kerpel wordt, op een of andere manier.
Het zou leuk zijn, maar het maakt niet veel uit. Want jullie gaan, wie er ook meegaat, jullie gaan allemaal blij zijn met brons of met zilver.
Goed. En iedereen die een andere mening heeft, laat vooral even weten. Dan pakken we dat volgende week mee. Voeren we deze discussie gewoon opnieuw.
Ja, ik heb zo het gevoel dat we deze discussie steeds meer gaan voeren de komende weken.
Ja, tuurlijk. Waar moeten we het anders over hebben? Over Antwerp tegen White Star of zo?
Nee, vooral niet over Antwerp tegen White Star. Laten we het daar nooit meer over hebben.
Oké, goed. Dan houdt het hier op voor deze week.
Godzijdank.
Ernst, bedankt. Veel plezier met de twee wedstrijden die je zondag gaat kijken. Met Braxiata tegen Gantwaas en Antwerp tegen Heracles.
Ja, en beloof me één ding. Als dan een van de twee zonen van mij gewonnen heeft, hebben we het minstens even lang ook over die wedstrijd die ze gewonnen hebben.
Oké, dat is prima. Dat zullen we dan volgende week zien.
Tot
dan.
Volgende week. Good old hockey game.